Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Ja, de bouw heeft het momenteel zwaar. Eerst de problemen al door de energietransitie, hè, want alle huizen moeten straks van het gas af. Toen bleek dat we de woningambitie van 1 miljoen huizen in 2030 ook al niet lijken te halen. En als klap op de vuurpijl kwam daar eind mei nog eens het stikstofbesluit bovenop van de Raad van State. Alle ingrediënten voor een nieuwe bouwcrisis, zou je zeggen. Of misschien zitten we er al middenin. Daar gaan we het over hebben met Maxime Verhagen, de voorzitter van Bouwend Nederland, ook de sponsor van dit programma. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ja, en voordat we doorpraten over Prinsjesdag, want dat zit er natuurlijk aan te komen, willen we onze bouwgast graag wat beter leren kennen. En ja, u bent eigenlijk de opperbouwgast die we ons kunnen wensen. De bouwpaus van Nederland, zou ik bijna zeggen. Er gaat heel veel goed in de bouw. Het is een prachtige sector, dat zult u alleen maar kunnen beamen. Maar er gaat ook veel fout in de bouwsector. En dan wil ik van u wel eens weten wat nou in uw ogen de grootste bouwflater was van de afgelopen tijd.
Maar de grootste bouwflater, die vind ik toch, die is niet veroorzaakt door de bouw, maar juist door de pas. Door het programma aanpak stikstof. Het feit dat wij nu de bouw zelfs van de verbouwing en het onderhoud van de afsluitdijk moeten stoppen vanwege het stikstofbesluit. Dan zeg ik van ja, als we onszelf nog niet meer eens tegen water kunnen beschermen, dan is er toch iets goed fout. Dus als je het hebt over bouwflater, het stoppen van dit soort projecten.
Oké, nou daar komen we straks nog uitgebreid over te spreken. Want je kunt ook zeggen van ja, dat met die stikstofuitstoot, ook hoog tijd dat daar eens iets aan gebeurt. Dus dan is het wel zo consequent om ook stevige bouwprojecten daarop aan te spreken.
Ja, maar je kunt moeilijk zeggen van we moeten allemaal een huis hebben, we moeten mobiliteit hebben, we moeten onszelf kunnen beschermen tegen water. Een afsluitdijk is daar toch een essentieel onderdeel van. We moeten bruggen en viaducten moeten we kunnen onderhouden, want anders krijgen we hele gevaarlijke situaties. We hebben gezien in Italië, als je niks doet aan het onderhoud van een brug, wat er dan kan gebeuren. Je moet keuzes maken, maar we moeten met 17 miljoen mensen in dit land ook nog kunnen wonen, werken en ons kunnen vervoeren. Ja,
dus die komt voor rekening van de overheid, de grootste bouwflater van.
In dit geval wel, ja.
Ja. En het grootste bouwsucces in uw ogen? Ja. Wat is nou echt een showcase? Echt showcase. Iets om trots op te zijn.
We hebben, zoals u weet, ieder jaar hebben wij de dag van de bouw. Hè? En dan worden het echt gewoon tientallen, honderden projecten worden opengesteld. Dus ik heb er dit jaar ook weer veel bezocht. En dan zie je eigenlijk hoe mooi de bouw kan zijn. Maar laat ik er twee noemen die ik toen ook op die dag bezocht heb. Dat is één, in de infrastructuur, de Rotterdamse baan. Midden in de Randstad wordt daar een ondertunneling, waardoor het aanvoer naar Den Haag makkelijk kan plaatsvinden vanaf Rotterdam. Waarin je files gaat oplossen, vind ik een heel mooi project. Het heeft bijna zonder overlast voor de omgeving is dat tot stand gekomen. Maar een ander hier in Amsterdam, EMA. Dat is toch een prachtig project.
Een Brexit-trofee die we hier winnen gehaald.
Trofee, maar dat hebben we ook het Europese Medicijn- of Geneesmiddelenagentschap. Ja. En dat moest echt op het hele korte termijn gerealiseerd worden. Dat is dus volledig ook met BIM, dus de modernste digitale technieken, is dat tot stand gekomen. Echt een geweldig mooi project. Het ziet er ook heel mooi uit. Maar ook in die snelheid waarmee dat gerealiseerd wordt, nou, dat vind ik wel succes.
Ja. Dat is iets om trots op te zijn als bouwsector. Nou, goed door naar Prinsjesdag. In een interview met het Financiële Dagblad hekelde u het gebrek aan regie vanuit de overheid. Dat is een punt waar u steeds op terugkomt. U roept op tot meer investeringen om de economische groei te ondersteunen en het spook van de recessie te verdrijven, heb ik ook uit uw mond opgetekend. Ja, dat zijn nogal grote woorden. Denkt u echt dat we op een recessie afsteven als de overheid niet in beweging komt?
Nou kijk, je ziet dat we een aantal enorme maatschappelijke uitdagingen hebben. Op het punt van verduurzaming, op het punt van de woonopgave, op het punt ook van mobiliteit. Niet alleen het achterstallige onderhoud, maar ook nieuw aanleg. En Als je zegt, ja, ook bijvoorbeeld met verduurzaming, ja, dat is iets voor de gemeente, maar je spreekt wel nationaal, spreek je een klimaatakkoord af. Je ratificeert het klimaatverdrag van Parijs nationaal. Dat laat je niet door een gemeente doen. Nee, dat zijn nationale doelstellingen. Datzelfde geldt voor het aantal woningen, 75.000 woningen. En tegelijkertijd constateren we, ja, dat is gedecentraliseerd. Gemeentes en provincies die zitten elkaar in de weg. Er is onvoldoende plancapaciteit.
De overheid pakt niet de centrale regie rol.
Exact. Ja, want op het moment dat je nationaal doelstellingen formuleert, vind ik ook dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Tegelijkertijd bijvoorbeeld,
hoe groot zijn de risico's? Stevenen we ook echt op een recessie af?
Kijk, op het moment dat er wordt steeds meer gesproken, we hebben handelsoorlog tussen de VS en China, we hebben de Brexit, de Duitse economie, zie je dat daar de klad in zit. Dus als we niks doen, dan heb je best kans dat je door die wereldeconomie weer in een recessie terechtkomt.
Ja. Terwijl Nederland, dat is een opdracht aan de centrale overheid.
De centrale overheid. Ja, want wij hebben hier eigenlijk een redelijk goede situatie. We hebben nog steeds economische groei. En het is zelfs zo dat je nu eigenlijk gewoon geld toekrijgt als je geld leent. Nou, dus alle situaties
zijn op groen om nu flink te gaan investeren.
Ga nu investeren. Het zijn toch uitgaven, bijvoorbeeld op het punt van mobiliteit, die je moet doen ook op lange termijn. Op het punt van verduurzaming jaagt die innovatie aan. Want zonder die innovatie kunnen we ook die doelstellingen niet bereiken. Althans niet betaalbaar. En dan zeg ik van jongens, je hebt nu de kans, overheid. Grijp die kans. Kom met een fonds economische structuurversterking, zodat we ook die andere landen laten zien dat we wel degelijk buiten de recessie kunnen blijven.
Nou is het deze week Prinsjesdag, hè? En dan gonst het altijd van de geruchten in de aanloop daar naartoe. Er zou een miljardenfonds komen voor investeringen in onderwijs, maar ook in infrastructuur. Wat denkt u, komt dat er nog?
Nou ja,
enkele tientallen miljarden zouden
toch gaan? Was ik daar zeer blij mee. Toen ik de berichten hoorde dat er een zo'n fonds economische structuurversterking zou komen, wat zich zou richten op onderwijs, innovatie en infrastructuur.
Dat deden we vroeger al een beetje met aardgasbaten.
Ja, inderdaad. Dat zou dan weer nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Maar nu hoorde ik dat zich voorlopig zal beperken tot een onderzoek naar. Ja, dan zetten we het weer op de lange baan. En als we er al te lang over gaan praten, dan wel na te denken, dan heb je kans dat tegen die tijd dat we weer rente moeten gaan betalen als we geld willen lenen. Dus ik zou zeggen, grijp nu de kans. Je hebt nu de mogelijkheid om te investeren. Doe het nu. En dan zorgen we dat we weer ook onze doelstellingen kunnen behalen.
Ja, maar kennelijk slaagt u er niet in om die boodschap ook over te krijgen bij de politiek of bij de overheid.
Dat moeten we nog maar zien. Ten eerste hebben we morgen Prinsjesdag, waarin de definitieve plannen worden ontwikkeld. Maar je hebt na Prinsjesdag heb je ook algemene politieke beschouwingen, waarbij de verschillende politieke partijen toch weer proberen de zaak aan te scherpen, dan wel met eigen wensen kunnen komen. Nou, het is ook een zaak van een brancheorganisatie om de politiek te bewegen om nog veranderingen ten opzichte van het bestaande beleid te realiseren. Nou, daar roep ik er nu toe op. Als ze willen.
Dus daar bent u al maandenlang, en daar of zijn we het hele jaar door bezig aan masseren om dit mogelijk te maken. Maar dat onttrekt zich dan een beetje aan de waarneming van het publiek.
Soms wel. Kijk, zo'n week voor Prinsjesdag, dan zoek je ook wat meer de publiciteit. Daarvoor heb je natuurlijk gesprekken met fractievoorzitters. Je stuurt brieven. Je spreekt met Kamerleden. Ook maar met ambtenaren. En op die manier probeer je natuurlijk ook de belangen van de bouw en infra om die veilig te stellen voor de toekomst.
Ja, maar dat is het lopende proces eigenlijk. Daar zit hij permanent in. Nieuw is natuurlijk die stikstofcrisis, hè, waar we nu in zitten. Ja. Of nieuw. Zo nieuw is het al niet meer. Het is eigenlijk al 4 maanden gaande. En dat komt dan bovenop die problemen met de woningbouw, de verduurzaming, de mobiliteit in de bouw. Nu ook dat stikstofbesluit. Ruim 18.000 projecten liggen stil, lezen we dan. Dat zijn niet allemaal grote projecten, maar die zitten er ook bij. En het zijn heel veel projecten, ook heel veel woningbouwprojecten bijvoorbeeld. Wat is nou de schade van al die bouwprojecten die stil komen te liggen?
Nou, kijk, als je nu al ziet dat we te weinig huizen bouwen, dat we al achterstallig onderhoud hebben. En de rekenkamer, de OESO roept al tijden dat we achterstallig onderhoud hebben bij onze infrastructuur. We bouwen te weinig huizen. Dan schuift dat dus op. Dus wat je gaat krijgen.
Nee, maar het gaat mij om de schade die ondernemingen leiden.
Ja, maar, ja,
omdat ze niet kunnen bouwen, omdat de bouwplaats stil ligt.
Dat gaat natuurlijk echt in de papieren lopen. Want op het moment moment dat je nu...
Maar hoeveel papieren?
Nou,
Hebben we het over tientallen miljarden of honderden miljarden?
Nou ja, kijk, dat is eigenlijk, je kan het je hele omzet zijn. Op het moment dat jij niet meer mag bouwen, kun je ook geen factuur meer versturen. Dus het kan voor een bedrijf de hele omzet zijn. We praten er dus nu al 3-4 maanden over. Dan komt er afgelopen week...
Ja, maar ik probeer echt een bedrag aan u te ontlokken.
Dat begrijp ik dat u dat probeert. Maar dat wisselt dus per bedrijf. En er zijn ook nog sommige projecten die al eerder aangegaan zijn, die wel door kunnen gaan. Hè, waardoor je kunt eigenlijk nu op dit moment nog niet precies overzien hoe groot de schade zal zijn. Maar op het moment dat ik 3 maanden geen nieuwe bouwvergunning heb, dan kan ik 3 maanden geen facturen versturen. En dan gaat het echt dan gaan bedrijven omvallen. Daar ben ik van overtuigd. Als dit zo blijft doorgaan.
Maar als dat geldt voor nu die 18.000 projecten waar we het over hebben, en daar zit het dus ook, u had het zelf over dat afsluitdijkproject bijvoorbeeld. Daar zijn ook grote bedrijven bij betrokken.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel toeleveranciers die hierdoor niet kunnen werken.
En de marges zijn in de bouw toch al niet groot. Hè? Dus
maar als het over zoveel projecten gaat, dan gaat het dus ook echt over heel veel geld. Dan hebben we het over honderden miljarden misschien.
Ja, maar het gaat echt over heel veel geld. Nogmaals, ik ga je niet een bedrag noemen, omdat ik die cijfers niet paraat heb. Nog niet paraat heb. We weten ook niet wat de totale schade is. Maar je kunt zich voorstellen. Afgelopen maandag is dan gezegd, ja, er komt een nieuwe rekentool. En als er dan geen stikstof toegevoegd wordt, dan kunnen die vergunningen al verleend worden. Dan moeten ze nog gaan nadenken. Dus duurt het 3 maanden voordat we het eerste bericht krijgen. 2, gaan we dan 3 maanden nog eens praten over mogelijke oplossingsrichtingen. Dan moet nog de wetgeving. En dadelijk heb je een jaar lang stilstand met alle tekorten die we al hadden.
Maar, maar dat is toch voor geen reden voor u om stil te blijven zitten en te wachten tot u die berichten krijgt?
Nee, klopt.
Ik zou denken dat de bouwlobby hierin heel proactief opereert. Ja, en bijvoorbeeld, net als MKB Nederland zegt, wij overwegen juridische stappen om die schade te verhalen en dat nu vast neer te leggen.
Wij zijn om te beginnen ook lid van MKB Nederland. Ja. We hebben ook samen met MKB Nederland en VNO hebben we natuurlijk die lobby opgezet om toch sneller met een antwoord te komen met betrekking tot de stikstofproblematiek. Ik roep al tijden, eerst intern, nu ook extern, dat het niet zo kan zijn dat het land stilgelegd wordt, dat we geen woningen meer kunnen bouwen voor onze kinderen, voor starters, dat we de wegen niet meer kunnen onderhouden en niet nieuwe wegen aanleggen. Het wordt hoog tijd dat hier met een urgent noodpakket voor de bouwsector en de infrasector opgetreden wordt. Want,
en dat gaat verder dan die rekentool die vandaag
wordt. En dat gaat aanmerkelijk verder. Nee, maar met die rekentool, met alle respect, hè, dat is leuk en aardig, maar dan hebben we het dus over, ja, als er geen deposito is, ja, dank je de koekoek, die hadden lang die vergunningen moeten kunnen krijgen. Ja. Maar, want die vervuilen dus op geen enkele wijze. We hebben
maar het kan maar zo een jaar duren. Als ik het
met een beetje pech zijn we een jaar verder voordat we hier een oplossing hebben die werkelijk leidt tot het weer kunnen bouwen. Ja, en dat kun je gewoon als land niet accepteren. Maar dat kunnen we ook als bouw niet accepteren.
Ja, meneer Vraag, u bent bezig met een soort media-offensief. Hè? Dat hoort bij deze tijd van het jaar. Overal duikt u ineens op om het op te nemen voor de bouwsector. En een van de terugkerende thema's daarbij is stevast de regeldruk. En wat zijn nou de meest hinderlijke regels voor de bouw waarvan u zegt van nou schrap dat maar meteen? We hebben het al over het stikstofbesluit gehad.
Stikstof, dat is evident.
Dat staat bovenaan.
Wat je vaak ziet is eigenlijk dat eigenlijk per gemeente er verschillende maatregelen extra genomen worden bovenop dat wat je landelijk hebt afgesproken. Kijk, we weten allemaal landelijk moeten we bijvoorbeeld aardgasvrij bouwen. Goed, dat is dan de afspraak. Dus dat ga je voor je nieuwbouw doen. Maar op het moment dat je dan... daarnaast moet het binnenstedelijk. Dat maakt het duurder. Op het moment dat bijvoorbeeld een gemeente Amsterdam die zegt 40% sociaal, 40% midden en maar 20% vrije sector, komt bovenop. Zonder dat ze iets aan de grondprijs doen. Integendeel, die voor dat het zogenaamd allemaal geweldig gaat, ook in de bouw zeggen ze, dus gaat de prijs van de grond omhoog. Dus het bouwen wordt duurder. In Amsterdam heb je daarnaast nog een...
Maar zijn het kosten die niet door te berekenen zijn?
Kijk, als je dan nog, als je slechts 20% als je sociaal moet bouwen en je moet midden bouwen voor het overgrote deel, dan kun je het daar niet doorrekenen, want anders kom je boven die prijzen uit die daarvoor die sector gelden. Dus dan moet je al die kosten moet je eigenlijk verhapstukken op die 20% vrije sector. En daarvan zeggen nu beleggers, dan krijgen we het niet meer rond. Dan is de business case niet meer rond te krijgen. Dus wij trekken ons terug. Nou, dan kun je in Almere gaan bouwen. Maar het probleem was ook hier dat er hier voor de middenklasse te weinig gebouwd werd. En dus die stapeling van regels of tussentijdsregels veranderen. Dat als je al begonnen
maar is dat een kwestie van verstikkende regels of is het gewoon een geldkwestie?
Kijk, je kunt alles vragen, maar dan moet je er ook voor betalen. En omdat je hier niet voor wil betalen, is het dus een kwestie van geld. Maar de stapeling van regels maakt het niet aantrekkelijk om op dit moment voor een investeerder om in bepaalde regio's te bouwen. Ja. Terwijl daar juist de nood het hoogst is. Je zit daarnaast met name het probleem dat er te weinig plancapaciteit is. Ja. Men zegt alles moet binnenstedelijk, maar juist in de regio's waar de vraag het grootste is, is er te weinig capaciteit.
Maar wordt er al aan gewerkt? Merkt u genoeg actie en actiebereidheid, urgentie?
Ik vind dat bijvoorbeeld het feit dat het kabinet bij Prinsjesdag een miljard beschikbaar wil stellen voor projecten om die vlot te trekken in gemeentes. Dan hebben we het dus over de binnenstedelijk de onrendabele top deels mee te financieren. Mm-hmm. Dat geeft aan dat de urgentie in ieder geval ook nu gevoeld wordt door het kabinet. Dat is positief. Maar als je tegelijkertijd te weinig plancapaciteit hebt, door de pas bijvoorbeeld helemaal niet kunt bouwen, en die stapeling van regels het onaantrekkelijk maakt, dan zeg ik van ja, het is dus niet alleen een kwestie van dat miljardenfonds, wat nu beschikbaar gesteld worden, maar je moet ook die andere zaken aanpakken. Je moet dus ook
in vakblad Cobo, ik onderbreek u even, heeft u gezegd, wat heb je aan miljarden als je nergens mag bouwen?
Precies.
Dat is eigenlijk de kern van het betoog.
Dat is echt de kern van het betoog, ja. Was toch een hele handige one-liner, ja.
Maar is dat bewuste overdrijving? Of is het echt zo? Laat die miljarden maar zitten.
Het is niet in de kwestie van laat de miljarden maar zitten. Ik ben heel blij dat het kabinet dat nu wil doen, omdat ze daarmee ook erkennen dat het een urgent probleem is. Maar als ik het niet kan uitgeven, omdat ik geen bouwprojecten mag gaan realiseren, dan heb ik het op papier, maar wordt het in de praktijk niet besteed.
Maar tegelijk, aan de ene kant zegt u, we zouden minder regels moeten hebben, een lage regeldruk op de bouw. En tegelijk pleit u voor meer regie bij de overheid. Maar een overheid die de regie voert, kan het eigenlijk alleen maar doen via regels stellen.
Dus
dat leidt tot meer regels maar en niet minder.
Want zij kunnen op een gegeven moment wat ze moeten gaan doen, is zorgen dat dat er voldoende plancapaciteit komt. Bijvoorbeeld dus als een gemeente en een provincie, een gemeente wil bouwen, maar dat mag niet van de provincie. Mm. Dat zij zeggen, jongens, dit is de landelijke afspraak. Jullie gaan dat realiseren, anders bepalen wij waar er gebouwd gaat worden.
Ja, misschien een idee is een aparte minister voor de woningmarkt. Hè? Hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft die stelt dat voor in zijn Delta-plan voor de woningmarkt.
Ja.
Is dat een goed idee?
Ja, dat is een goed idee.
Misschien iets voor u.
Ik ga niet meer terug in de politiek. Ik heb het heel lang gedaan en er zijn weer andere mensen aan zetten.
Dat is een gesloten boek. Ja, waar we ook niet omheen kunnen, misschien is de rel rondom de verbouwing van de Tweede Kamer en het Binnenhof. En dat is ook rollen over straat. Dat is niet echt reclame voor de overheid als opdrachtgever ook.
Nee. Kijk, wat eigenlijk had moeten gebeuren is natuurlijk dat je zegt van jongens, dit moet een icoonproject worden. Hiermee moeten we ze even goede sier maken. Een oud gebouw.
Maar ook met de manier waarop je met elkaar omgaat.
En ook met de manier waarop je met elkaar omgaat. Hè. Kijk, bijvoorbeeld als je zegt van dit zou bijvoorbeeld een manier moeten zijn hoe je zo'n oud gebouw ook duurzaam kunt maken. Energie-neutraal.
Met een mooie groene tuin erin.
Ja, maar dan moet je ook bereid zijn om daarvoor te betalen. Kijk, als je ziet op dit moment, de overheid, je zeggen dus, we sluiten Parijs af, het klimaatakkoord, duurzaamheid moet leidend zijn. Maar ondertussen zie je dat van de 1150 projecten die aanbesteed zijn door de overheid, er slechts 29 waar duurzaamheid überhaupt gevraagd wordt. Hè? Die duurzaam aanbesteed zijn. Dan hebben we het over 2,5%. Hè? Practice what you preach.
Ja.
Zorg dat het ook weer loont om te investeren. Ook bijvoorbeeld
maar dan is het doodzonde wat we nu zien gebeuren bij Binnenhof. Ja, en dat ze over straat rollen. Ik moet het hierbij laten.
Nou,
onze tijd zit erop alweer. Hartelijk dank voor dit gesprek. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouw Nederland. Graag tot de volgende keer.
BNR Bouwexpo.
Want het is tijd voor de Bouwexpo. En daarvoor reizen we af naar het land van de Brexit. Judith, we gaan naar het kasteel van koning Arthur.
Ja, vertel. Klopt. We gaan naar het meest zuidelijke puntje van Engeland, bij Cornwall. Daar staat namelijk Tintagel Castle, zo spreek je dat uit. Uit de 13e eeuw, dat is dus van koning Arthur. En tussen twee...
Niet veel van over, toch?
Nee, het is eigenlijk best wel heel erg stuk. Maar goed, het staan nog wel ruïnes. Altijd wel leuk om te zien. Daar hebben ze dus tussen twee rotsdelen een hele gave brug gebouwd. Voor de beeldvorming, je loopt dus ruim 60 meter boven de zee.
Ah.
En over een brug van bijna 70 meter breed. En die is ontworpen door Belgische Nij & Partners met lokale architect William Matthews. Die hebben een prijsvraag van English Heritage gewonnen. Dat is een beetje de Britse monumentenzorg. En de constructie is heel bijzonder, want het is namelijk een vrije uitbouwbrug, heb ik me laten vertellen. Mm. Of een cantileverbrug, zoals je het in het Engels noemt. En die is al heel oud. Zelfs Julius Caesar heeft het er al een keer over gehad in zijn boek over de Gallische Oorlog. En voor die constructie heb ik gebeld met brugexpert Joris Smits, die werkt bij TU Delft, maar dus ook bij Nij & Partners. En hij legt nog even uit hoe die constructie werkt.
Je hangt er iedere keer weer een nieuw stukje aan. En dat bevestig je vervolgens. En dan is dat geheel weer stevig. En dan kan je daar weer op verder bouwen. Net zo lang totdat je het vijfde deel eraan monteert. En dan ben je halverwege de kloof. En datzelfde doe je vanaf de andere kant.
Ja, en er is dus een reden voor die constructie. Want het is dus heel onherbergzaam rotsgebied daar. En je moet je zo voorstellen, als je op foto's kijkt, kun je het ook zien dat kasteel stond dus ergens. En daar is eigenlijk door aardverschuiving een soort splitsing gekomen. Dus het middenstuk, de helft, is gewoon uitgedonderd. En daartussen hebben ze dus die brug gemaakt. Maar het is lastig om daar te komen. En daarom is deze constructie dus handig. Want je kunt geen bouwwegen aanleggen. Je kan er niet met een schip komen via de zee. Want ik zei het net al, 60 meter boven de golven. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een tijdelijke kabelbaan gebouwd naar die kloof toe. Dus elke keer een stukje van die brug daarheen vervoerd.
Oké, en als je er goed naar kijkt, want ik heb naar de plaatjes gekeken, dan is het net of de brugdelen elkaar in het midden net niet helemaal raken.
Ja. Klopt. Ja, dat zag ik ook. Toen dacht ik, hè, hoe kan dat nou? Maar het is dus echt zo. Alleen dat zit dus iets ingenieuzer in elkaar dan wij denken. Dus hij hangt niet helemaal los. Ze hebben namelijk een dwarskrachtverbinding gemaakt. Dus ze hebben een pinnetje, die is 40 mm breed, dus heel kort. En die houdt die twee brugdelen dus aan elkaar. En daardoor kan hij uitzetten in de zomer en de winter. Is die constructie dus spanningsloos. En dat is heel belangrijk. Want dan kan hij dus beter bewegen.
Oké, dus hij kan gewoon uitzetten en krimpen.
Ja.
En dat is dan geen probleem. En dat gaat langs die pinnen. Ja. Nou, hij is van staal, hè? Want dat is lichter dan hout.
Mm-hmm.
En je loopt dus over leisteentjes, hè, die ze in de buurt hebben gewonnen.
Ja, klopt. Komen uit de lokale groeven. En dat is ook leuk als je daar naar kijkt. En je kijkt vanaf de bovenkant. Dat is allemaal rots. Dus ja, dan is leisteen natuurlijk... Dat spreekt eigenlijk een beetje voor zich dat ze dat daar gebruiken als materiaal. Want ja, als je daar een houten brug neer zou zetten, dan... Ja. Nou ja, dat ziet er gewoon niet uit, denk ik.
En zelfs vanuit de lucht heb je nu dus het idee dat het helemaal opgaat in het landschap. Nou, jij hebt weer een bestemming voor je volgende
vakantie.
Korte vakantie.
Ik wou net zeggen, ik ga erheen hoor. Echt waar, ik doe het.
Dankjewel, Judith. Tot zover BNR Bouwmeesters. Alle tips kunnen naar bouwmeesters@bnr.nl. En deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl of als podcast. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.